Het verhaal van de 12 verspieders. Ik denk dat het voor niemand van ons helemaal een nieuw verhaal is om opeens te horen. Maar als je het dan weer opnieuw zo leest, weet ik niet wat dat oproept. Ik vond het eigenlijk wel weer spannend toen ik het las. En nadenk over de actuele situatie van ons land, van Europa. Verspieders die een land in willen gaan nemen. Vlak voor de zomer was er sprake van zo'n IS-cel ergens in een vluchtelingenkamp in Nijmegen. Gingen mijn gedachten even naar uit. Er zouden 20 mannen in een opvangcentrum zitten die duidelijk het doel hebben om vanuit IS hier in Nederland te zijn. Het lijkt op die verspieders die erop uitgestuurd worden om het land te verkennen, om het vervolgens in te nemen. Kan je nou zo klakkeloos meegaan met dat verhaal in de Bijbel? Dat er andere landen, andere volkeren aan de kant moeten? Omdat dat land aan jou beloofd is, aan Israël beloofd is? Ik las in de vakantie het boek van Amos Oz over Judas. Ik weet niet of u het boek ook kent. En die bespreekt daarin de vraag, en iemand in het boek wordt als verrader gezien, omdat hij het aandurfde om voor 1948 de vraag te stellen, moeten wij wel een eigen staat? Is er niet een hele andere oplossing mogelijk? Hadden we niet heel anders moeten kiezen om vredig samen te kunnen leven? Hoe lees je dan zo'n verhaal? Van jongs af aan, van de zonderschool af, is het je vertrouwd, het beloofde land. Maar wat is eraan vooraf gegaan? Wat is daar gebeurd? Is het wat God wil? Is het wat mensen willen? Je kunt God toch wel mooi voor je karretje spannen. En zo voeren op dit moment grote groepen moslims ook strijd in de naam van God. Om bezit te nemen. Verplaats je dan eens in die mensen in Canaan. Die opgenoemd worden. Die Jebusieten, de Hethieten en de Amalekieten. Fantaseer maar eens daarbij ook over onze eigen situatie. Wij die in Europa zijn geboren. Maar zouden wij plaats willen maken voor mensen uit het zuiden. Die zeggen ja, maar dat is ons land. Wij vluchten uit de woestijn en uit de armoede om welvaart te vinden voor onszelf en onze kinderen. Is dat niet hoe je naar Israël zou kunnen kijken die daar Canaan aankwam? Dat zijn hele moeilijke vragen. Van wie is de aarde eigenlijk? En wie heeft recht op welk land? Een complexe vraag die eigenlijk nauwelijks is te beantwoorden. Als ik het Oude Testament probeer te begrijpen, dan is dat denken van toen zo dat de hele aarde, alle landen behoren tot de enige. Tot de enige God alleen. De aarde en al wat in haar is, is van God. Een land behoort niet toe tot een volk die toevallig ergens woont. Maar het land is van God. En je kunt dan zinnen lezen over God die zegt, ga naar het land dat ik jou geef. Het land dat ik jou geef. Zo zijn volksverhuizingen eigenlijk de verplaatsingen van Gods wegen. En in die zin heeft God gezegd, dit stukje land van deze aarde is voor jullie. Zo werd het beleefd. Zoals kinderen van hun ouders iets mogen erven. Dat heb je niet zelf bepaald, dat krijg je. En ze zijn er dan vlakbij. En vanuit dat perspectief lezen we ook het verhaal. Om de volgende stap te zetten om het beloofde land dat God hen geeft binnen te gaan. En de vraag is, durf je dan op God te vertrouwen? Wil je je voor openstellen dat je het mag ontvangen? Als je het verhaal alleen leest als een historisch verslag, of als een verdediging waarom zij dit land mochten innemen, dan krijg je allerlei vragen die ik nu een beetje aantip. Maar je kunt het ook lezen als een getuigenis, als een geloofsverhaal, om dat ook verbinding te laten maken met je eigen verhaal. En misschien gaat het dan over dingen die wat dichterbij komen en die gaan over moed, maar ook over angst. Het verhaal in het kort. Israëlieten, 40 jaar in de woestijn, na een bevrijding uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Wat hebben ze meegemaakt? Wonderbaarlijke redding uit Egypte kenden ze, maar ook heel veel moeilijkheden in de woestijn. En er was geen eten en op een ochtend zeiden ze, manna, wat is dat? Het was manna. Hun honger werd gestild. Brood en kwakkels. En toen was er geen water. Er kwam er water uit de rots. Nou ja, Drachte Elim. Je weet waarom je Elim heet. Oaseplek, waar het opeens goed is, nadat er ook bitterheid was. Maar het volk had vaak geen vertrouwen en mopperde wat af. En dan was er een wolkkolom en was er weer de weg. Mozes moest oudsten aanstellen om recht te spreken. 10 woorden geven, verbondsluiting, bekennende verhalen. En het werd hoog tijd dat er een einde kwam aan de woestijnervaring. En het volk staat bij de grens van het land dat God hun voorvader Abraham had beloofd, Kanaan, het beloofde land. Maar kennelijk hebben de Israëlieten niet zo heel veel fiducie in zo'n belofte. Ze willen zekerheid. Is dat nieuwe land echt zo vruchtbaar? En wat zullen we tegenkomen? Verspieders worden erop uitgestuurd, zeg maar rustig, spionnen, soort undercover. En wat draagt hij hen op? Zie het land aan, hoe is het? En de gemeenschap die daarop woont, mooi, ik zeg, kijk ook naar mensen. Is hij sterk of zwak? Klein of groot? En hoe is het land, goed of slecht? Hoe is het met de steden? Legerplaatsen, vestingen? Is het vet of schraal? Is er zelfs geboomte? Verken het land, kijk ernaar. Je zou kunnen zeggen, de Eeuwige heeft ons een rozentuin beloofd, maar ga eerst eens kijken of er ook stekels aan die rozen zitten. En dan, ik heb het niet gelezen, maar de mannen die worden uitgedragen hebben klinkende namen. En ik laat een paar ervan horen. Samua, God heeft gehoord. Safat, hij verschaft recht. Palti, mijn toevlucht. Amiel, mijn volk. Setur, verborgen, beschermd. En Joshua, God redt. 12 mannen met prachtige namen gaan op pad. Namen die alles zeggen over het geloof in God. Die hoort, die mensen recht verschaft, die een toevluchtsoord is, die het recht van het volk op het oog heeft en beschermt. Prachtig als je met die mannen op pad mag gaan. Wat een geloofsvertrouwen klinkt eruit. 1 naam springt eruit en dat is Caleb. Die naam doet denken aan Caleb en dat is hond. Geen rijke naam, geen geloofsvertrouwen, hond. Hij staat alleen, zo zal blijken. Ze blijven 40 dagen weg, niet toevallig, die 40, die staat symbool voor geloofsbeproeving, maar ook geloofsversterking. En net als die 40 jaar in de woestijn die ze achter de rug hebben, die 40 dagen die Jezus later doorbrengt in de woestijn, het is eigenlijk een periode van bezinning, van je taak in de wereld. En de mannen vervullen hun opdracht en kijken rond. Ze komen terug met een gigantische druiventros aan een stok. U heeft dat vast wel eens gezien. Die mensen die, nou ja, een soort kaasdragers van Alkmaar, maar dan nog wat groter zou ik zeggen. ongelooflijk, die druiven moeten door 2 mannen gedragen worden. Wat een bewijs van een vruchtbaar land. Maar ze hebben goed en ze hebben slecht nieuws. En wat ze zeggen is eigenlijk hoogst merkwaardig. Jawel, het beloofde land is een land van melk en honing. Geen twijfel erover en kijk naar de vruchten. Je kunt het zo zien, niet normaal zo groot. Maar, en in het pastoraat zeg ik altijd, als mensen maar zeggen, moet je op gaan letten. Dan hoor je wat ze echt vinden. Ik heb niets tegen die vluchtelingen, maar mensen mogen van mij best naar de kerk gaan. Maar ik geloof wel in God, maar luidt het slechte nieuws in. In de mensen die daar wonen, die zijn heel groot en sterk en ze zien er niet al te vriendelijk uit. En ze vertellen over het beloofde land waar een ijzersterke gemeenschap woont. De steden waar zware vestigingen, onmogelijk te veroveren. Sterker nog, er wonen zelfs Enakieten, reuzen, voortgekomen uit de paring van gewone mensen en gevallen engelen. Enakieten. Het lijkt wel of we beland zijn in een Arthur-roman. Waar moedige ridders een onbekend koninkrijk vol gevaren moeten binnentreden en het gevecht met de reuzen en de draken aan moeten gaan. Uit archeologische vondsten komt naar voren dat er in Kanaan helemaal geen grote, sterke steden waren. Geen onoverwinnelijke volker in het land Kanaan laat staan dat er reuzen zouden zijn geweest. Het verhaal maakt dus duidelijk dat de verspieders bang zijn geworden. Bevangen door angst. En ze jagen het volk ook angst aan. Terwijl ze aan de ene kant weten en onderschrijven dat het echt het land van melk en honing is, het beloofde land, zeggen ze, maar het is onneembaar. En opeens wordt iedereen bang. En het wordt erger omdat de verspieders steeds meer gaan overdrijven. De bewoners worden in de verhalen steeds groter. Enorme kerels lopen daar rond. Eigenlijk zijn het reuzen en ze worden steeds gevaarlijker. Het zouden wel eens menseneters kunnen zijn. Kent u die manier van praten? Wat er gebeurt als je vanuit angst gaat praten over anderen die je niet echt kent? Over vluchtelingen bijvoorbeeld, die ons land overstromen. Wat die allemaal voor gevaar kunnen stichten. En als je zo praat, dan word je zelf meer en meer slachtoffer. En steeds kleiner. Zo ook die verspieders. In de ogen van die reuzen zijn wij maar sprinkhanen. Brugmuggen. Ja, dan heb je wel het volk. Die komt in opstand. Rebellie. Zijn wij zo ver hier gekomen om ons leven op het spel te zetten voor een belofte waarbij alles op losse schroeven staat? Waren we maar in Egypte gebleven? Liever slaven dan vrije mensen die niet zeker zijn van een toekomst. Angst. Angst doet de mooie namen vergeten. Angst doet de beloften van God vergeten. In plaats van Gods mensen zijn en te vertrouwen op Gods belofte, voelen ze zich sprinkhanen, ongedierte. Vooral in hun eigen ogen. Wat stellen we eigenlijk voor? Het beloofde land, ja ja, maar geen haalbare kaart. Dat is het verhaal wat we horen. Duizenden jaren zijn verstreken. Intussen hebben wij het verzekeringswezen in het leven geroepen om ons van de angst van een ongewisse toekomst weg te halen. Je kunt je voor van alles en nog wat verzekeren, maar helpt het? De vraag is, hoe kijk je naar toekomst? En dat kan je op jezelf betrekken, dat kan je op de gemeente betrekken. Het kan heel goed zijn dat je allerlei beren, reuzen op je weg ziet. Zoals die verspieders ook opzommen. De gevaren zijn groot op ons levenspad. Ook als gemeente, hoor de cijfers maar, we worden christelijke natie af. We zijn echt een minderheid als christenen. En kijk naar onze gemeente, een klein groepje, En dan kunnen alle alarmsirenen afgaan. Dan kan zelfs de angst toeslaan, de verwarring ook. Durf ik wel een volgende stap te nemen? Kan angst misschien de overhand krijgen? Of zelfs mopperen op God of de leiders? Dat er allemaal niks van terecht is gekomen en dat wij hier nu zitten in deze situatie? En dan is het bijzonder om die ene man nog eens even te horen, die Caleb. Die 40 dagen in het land is geweest, die er rond heeft gekeken. En die de belofte overeind houdt en zich niet mee laat voeren in die sprinkhaangevoelens. Hij zegt met kracht, met een goede klim, klimmen we omhoog en beërven het. Want met wat wij kunnen, kunnen we het aan. De Engelse vertaling van deze tekst luidt, yes, we can. Ik wist niet dat Obama het daar vandaan had. Maar die mens die straalde moed uit. Angst houdt je in de woestijn. En vertrouwen op Gods beloften doet je eigen waarde beseffen en op weg gaan naar een beloofd land. En dat is een basishouding. Een verschil in kijkrichting. Je hebt allebei gekeken. Maar inderdaad, hoe interpreteer je het? En wat doe je ermee? En hoe zet jou dat in beweging? Slaat het lam? Sluipt er angst in? Voel je je klein en nietig als je over de toekomst denkt? En zeg je, ja, we kennen wel het evangelie, we kennen wel Gods goedheid en trouw. We beseffen wel de kracht van Gods liefde, maar waar moet het naartoe met deze wereld? Of in je eigen leven? Ik weet het allemaal wel, maar hoe moet het verder? Zoveel dingen waar je tegenop kunt zien, als reuzen zo groot. Ik voel me bij het ouder worden steeds kwetsbaarder en brozer worden. In een wereld waarin van alles gebeurt, waar ik geen invloed op heb. Of kun je laten bemoedigen door de stem van Caleb? Je niet klein laten maken. En zelf bewust zijn dat met alle dingen in je eigen leven, maar ook in de gemeente, dat je stappen mag zetten omdat God daarin met je meegaat. En zie je dan dat God in deze wereld wel degelijk ook aanwezig is? Waar let je eigenlijk op als je in dat land rondkijkt? Waar zie je de sporen van Gods aanwezigheid? De gesprekken met de groentjes hebben het daarover gehad. En gezien hoe dankbaar je kunt zijn voor deze gemeente, voor alles wat er gedeeld wordt, voor de ontmoeting met elkaar, zoals hier in de kring van morgen, maar ook daarbuiten. Nieuwe mensen die binnenkomen en waarvoor je iets kunt betekenen, maar ook van kunt ontvangen. Angst en moed, daar gaat het over. En hoe kijk je? Er is veel moois te zien. Er is natuurlijk ook soms verwarring. Maar dit verhaal zegt me, overdrijf niet en praat elkaar geen angst aan door reuzen te maken. Wel, kijk reëel. En zoek daarin naar de betekenis en de beloften en de woorden van God, wat die willen zeggen voor ons vandaag, dinsdagavond, met de benen op tafel. Hoe gaat het verder? Wat wil God ons geven? En wat mogen wij daarin ontvangen? En welke stappen hebben we daarin te doen? Ben je daarin moedig? Wat dat ook is. Maar durf je in geloof verder te gaan? Het kan het verschil maken in de wereld waarin we leven. En daarom eindig ik met woorden die al dan niet terecht worden toegeschreven aan Nelson Mandela. Die zegt, je moet je niet kleiner voordoen dan je bent. Opdat de mensen om je heen zich ook niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid ook anderen. Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is misschien wel dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we soms bang voor zijn. Maar laat je licht schijnen. Amen.